SPA NL Delta Lima Oscar. AMSAT NA, of tegenwoordig eigenlijk AMSAT US moet je nou zeggen, want NA bestaat niet meer in die vorm sinds Canada zich afgescheiden heeft. Dus AMSAT US, nou ja, AMSAT heeft dus heel lang een mail alias service gehad. Daar kon je dus een mail forwarding krijgen van bijvoorbeeld jouw call at amsat.org. En die werd dan doorgestuurd naar jouw echte e-mailadres. En daar werd heel veel gebruik van gemaakt. Dat was ook handig. Als je dus van iemand het e-mailadres niet wist, dan kon je gewoon proberen via amsat.org. Door gewoon de call daar te gebruiken en dan at amsat.org. En dan werkte dat meestal wel. Nou, dat heeft dus jarenlang goed gefunctioneerd, maar langzaam maar zeker begon het een beetje uit de hand te lopen. Met alle hackers en allerlei spam en problemen van lieden die daar misbruik van begonnen te maken op allerlei manieren. Zo erg dat dus een aantal internetproviders gezegd hebben, nou, we gaan die amsat.org e-mails gewoon niet eens meer doorgeven, want dat is alleen maar rommel. Dat gaat helemaal mis. Dus nou begint het zover uit de hand te lopen dat het voor de vrijwilligers bij AMSAT die dat overeind hebben gehouden al die jaren gewoon niet meer te doen is. Dus die hebben nu besloten er echt mee te stoppen. Ze waren dat al eerder van plan, maar nu gaat het echt gebeuren. Dus per 1 augustus is die mogelijkheid voor mail alias niet meer beschikbaar. Dus AMSAT.org e-mails die werken dan niet meer vanaf 1 augustus. Dus mocht iemand nog gebruik maken van dat systeem, dan moet hij daar even rekening mee houden. Vooral natuurlijk als zo'n e-mail gebruikt is als een username of wat dan ook bij een account. Zoals dat kan bij AMSAT bijvoorbeeld. Dan kun je dus die AMSAT.org e-mail gebruiken. Maar dat dan valt dat dus om. Die accounts die zullen dus niet meer werken vanaf 1 augustus. Dus je moet op tijd beginnen de zaak om te gooien naar een wel werkend e-mail geval, account, zodat je dan de zaken toch weer aan de gang kunt houden. Dus alle AMSAT.org e-mails die zullen dan gaan verdwijnen. Even in de gaten houden. Nou, verder is, zoals elk jaar, natuurlijk weer de Field Day eraan aan het komen in de VS. De grote velddagen elk jaar in het derde weekend van juni, als ik het goed heb. Dit jaar gaat dat gebeuren van 18 uur UTC op zaterdag de 22e juni tot 21 uur UTC op zondag de 23e. Een periode van 27 uur dus. Maar mocht je de neiging hebben om vroeger te beginnen, dan die 18 uur UTC op de 22e, dan mag je maar 24 uur lang meedoen. Dus dan telt het niet meer als je langer doorgaat. Nou goed, dat is dus meteen ook een grote contest. En die wordt dus vooral georganiseerd door de Amerikaanse ARRL, amateurvereniging. Maar AMSAT heeft besloten daar dus ook bij aan te sluiten, zodat ook verbindingen via amateursatellieten meetellen in die contest. Maar ja, dan gelden natuurlijk via satellieten weer andere regels, want dan is het geen gewone rechtstreekse verbinding, maar dan gaat het via satelliet. En dan, dan zijn er allerlei mogelijkheden, verschillende modus en verschillende systemen die allemaal hun eigen eigenschappen hebben. Dat betekent dus dat die regels voor satellietwerk anders zijn dan voor de rest. Maar ook, ja, die regels die veranderen elk jaar weer een beetje en zo. Nou, daarom hebben ze nu weer alle regels opnieuw gepubliceerd bij ARRL en AMSAT, om zodoende duidelijk te maken hoe het er dit jaar uitziet en hoe de puntentelling allemaal zal gaan voor verschillende modus enzovoort. Dus even goed in de gaten houden. Mocht je deel willen nemen aan die Amerikaanse Field Day Contest. Dan even goed kijken naar de regels, hoe ze dit jaar zijn. En dan zal het vast wel goed komen. Nou, verder Amstad. Amstad U is eigenlijk volop bezig met satellietontwikkelingen. Ze hebben nu een aantal jaren allemaal kleine CubeSats gebruikt. Allemaal van die meestal 1 unit CubeSats in de Fox-serie. Nou, nu gaan ze over naar de volgende generatie, de Golf-satellieten. En het doel daarvan is uiteindelijk naar hele hoge banen te komen. Met veel betere satellieten, meer mogelijkheden enzovoort. Maar ze doen dat via een overgangsfase. Ze beginnen dus eerst met golfsatellieten in lagere banen. Gewoon 500 kilometer of zo. Zoals ook de eerdere satellieten. Maar wel met allerlei nieuwe technieken die ze dan gaan uitproberen. Dingen die nodig zijn voor de hogere banen. Nou, onder andere is dan een probleem als ze boven 2000 kilometer gaan komen, dat is al een van de eerste doelen, dan komen ze in de eerste Van Allen-gordel met hoge straling en zo. En dat betekent dat de elektronica dan flink in de problemen kan gaan komen. En dus dan moeten ze dan maatregelen voor nemen. Dat betekent onder andere dat ze niet meer gewone standaard componenten uit de winkel kunnen gebruiken, maar dat ze dus speciale componenten moeten gebruiken die extra gehard zijn, hè, zodat ze bestand zijn tegen die hogere stralingsniveaus. Maar ook moet bij die hogere banen het een en ander gaan gebeuren, want waarschijnlijk zal zo'n satelliet toch eerst door de raketten in een lagere baan uitgezet worden. En als dus die satelliet naar een hogere baan moet, dan moet hij dat zelf doen met zijn eigen voortstuwing. Dat betekent dat er dus ook motoren in moeten komen, en kleine raketmotortjes of zo. Nou, daar zijn tegenwoordig allerlei mogelijkheden voor. Maar dat betekent ook, als je voortstuwing hebt, dan moet je ook de satelliet in een nauwkeurige stand kunnen zetten. Dus dan moet die standbepaling en standregeling hebben. Bij eerdere satellieten was dat allemaal niet belangrijk. Die konden gewoon roteren en tuimelen. Dat was allemaal geen probleem. Maar met die golfsatellieten kan dat niet meer. Daar moet dus echt standregeling in zitten. Bovendien willen ze naar veel hogere banden. Naar de echte microgolfbanden, 5 gigahertz. En vooral op den duur downlink allemaal op 10 gigahertz. X-band. Dus dat betekent dat ook dan andere antennes gebruikt kunnen gaan worden. Ook antennes met een hogere gain. Maar dat betekent dat er een smallere bundel wordt geproduceerd. Dat is geen probleem als die satelliet naar een veel hogere baan gaat. Maar dat betekent ook wel weer dat die standregeling daarbij nodig is. Om dus die antennes goed op de aarde gericht te houden. Bovendien zullen er grotere zonnepanelen gebruikt gaan worden. Uitklapbaar om meer energie te krijgen. Want dat is ook weer nodig vanwege de grotere zendvermogens en zo. Maar die zonnepanelen moeten dan ook weer op de zon gericht gehouden worden. Dus dat betekent ook weer standregeling. Dus zo zie je dat er allerlei veranderingen moeten komen om naar die hogere banen te gaan. En daar allerlei interessante dingen te gaan doen. Bovendien worden tegenwoordig veel hogere eisen gesteld aan satellieten. Dat ze dus ook als het nodig is naar beneden gehaald kunnen worden. Ook daarvoor is voortstuwing een hele goede methode natuurlijk. Dus ook daarvoor moeten satellieten motortjes krijgen. Maar ja, er zijn ook andere systemen in ontwikkeling op dit moment. Om satellieten gecontroleerd naar beneden te halen als dat nodig is. Dus ook daar wordt aan gewerkt. Dus er komen een heleboel nieuwe ontwikkelingen in die nieuwe golfserie satellieten die ze allemaal eerst gaan uittesten. De eerste golfserie satelliet is dan Golf T, TAA, voor Technology Exploration Environment, om een heleboel dingen daarin uit te proberen. Die satelliet blijft nog wel in een lage baan, 500 tot 550 kilometer ergens. Omdat ze dan mee kunnen liften met een NASA-lancering. Maar ja, ze kunnen dan wel vast een heleboel nieuwe technieken gaan testen. Nieuwe componenten die bestand zijn tegen meer straling enzovoorts. Hè. Uitklapbare zonnepanelen, antennes die gericht kunnen worden, standregeling, noem maar op. Al die dingen gaan ze uitproberen, plus ook de hogere banden. Op den duur allemaal X-band, 10 GHz downlink, maar ook andere banden zullen geprobeerd worden. 5 GHz en ja, waarschijnlijk ook S-band 2,4 GHz en dat soort zaken. Misschien ook nog een keer 23 centimeter uplink erbij, maar dat is steeds moeilijker aan het worden, want die band is niet meer overal makkelijk te gebruiken natuurlijk, vanwege de nieuwe problemen die daar ontstaan zijn met navigatiesatellieten. Maar goed. Er gaat dus een heleboel veranderen wat dat betreft. De Golf T-satelliet die moet in principe 1 december volgend jaar, 2025, klaar zijn. Zodat hij dan afgeleverd wordt bij NASA voor verdere tests. Zodat hij gelanceerd kan worden in begin 2026. Golf 1, de eerste satelliet van een groepje satellieten waarbij dan echt dingen getest gaan worden in hogere banen, die moet in december 2026 klaar zijn voor de lancering. En ja, daarna komen er nog wat van dat soort satellieten, ook Golf 2 enzovoort, met allerlei nieuwe dingen. En dan gaan ze naar steeds hogere banen, eerst in ieder geval iets boven 2000 kilometer, maar bij voorkeur ook naar een hoge elliptische baan. En de, ja, het uiteindelijke doel is natuurlijk ook helemaal naar de geostationaire baan. Maar dat zal nog wel even duren voor ze dat soort satellieten helemaal gebouwd kunnen krijgen. Maar het, zo is dus die hele overgang bedacht van de lage banen die we nu steeds zien naar uiteindelijk de geostationaire baan. En al die technieken die daarbij nodig zijn ook... ja, de hele navigatie daarbij, want ook die hele berekeningen van al die banen, ook die software, die moet allemaal daarbij bedacht worden enzovoort. Dus daar komt nog heel wat bij kijken. Dus dat is het globale plan voor de Golf-serie voorlopig. Verder is weer een satelliet afgevoerd van de lijst van paparameters van AMSAT, namelijk BSAT-9. Oftewel object 44412, want die is ook verbrand in de atmosfeer op 4 juni of daar heel dichtbij. ARES-verbindingen, er is er eentje geweest met Portugal op 6 juni en die was weer succesvol ja, op Madeira. En verder zijn er op korte termijn geen nieuwe geplande zaken. Wel zal het gebruik van de amateurapparatuur weer tijdelijk beperkt worden, uitgeschakeld worden, omdat er wat ruimtewandelingen zijn gepland op 13 juni, 20 juni en 27 juni. Amerikaanse ruimtewandelingen buiten het ISS en dan moet natuurlijk de amateurapparatuur tijdelijk weer uitgeschakeld worden. Ja, dan zijn er een de zomerperiode allerlei hamfests lokaal in de VS, maar ja, daar hebben wij niet zoveel aan. In Polen zijn ook al eerder een paar kleine satellieten, amateursatellieten en zo geproduceerd voor lancering, dus CubeSats van de Technische Universiteit van Warschau. Eentje was PWSat in 2012. En later PWSat 2 en 2018. Nu zijn ze bezig met de volgende. De derde satelliet. Die moet volgend jaar komen. 2025. Dus die blijven ook verder doorontwikkelen. Dan verder kijken we even naar de amateursatellieten van nu. Oscar 73. Volledig bruikbaar. Met zijn... repeater. Oscar 7 doet het nou keurig in mode B. Toch wel redelijk betrouwbaar nu. Oscar 91 is een beetje de helft van de tijd bruikbaar. als die in de zon zit. Verder, ja, Oscar 29 kun je eigenlijk wel helemaal vergeten, die doet niks meer. Oscar 117, normale wijze helemaal operationeel, hoewel die vandaag weer uitgeschakeld was. Misschien moet daar weer even actie worden ondernomen. Hij zal misschien eerst even voorlopig telemetrie uitzenden, maar daarna zal hij wel weer in bedrijf komen. Oscar 86 doet het ISS Space Station apparatuur normale wijze gewoon actief met APRS en de FM repeater. Oscar 97 doet het prima. Oscar 44 doet het ook nog regelmatig. Vreemd genoeg, heel kort, maar toch. Oscar 101 ook redelijk goed bruikbaar. Oscar 100 volledig operationeel en zijn geostationaire baan. RS 44 doet het. Oscar 121 en Oscar 50 ook. Ja, en dan zijn er dus regelmatig TVL-satellieten operationeel. Want TVL 6 was ingeschakeld op 4 juni voor een periode van 72 uur. TVL 3 en TVL 7 die zijn op de 7e juni ingeschakeld. En TVL 8, waarvan ze dachten dat die misschien kapot was, is toch nog steeds te gebruiken. En is dus op 8 juni ingeschakeld voor een periode van 72 uur zoals gebruikelijk. Dus die kun je ook weer gebruiken. Nou verder, allerlei andere dingen natuurlijk in het ISS. Belangrijkste gebeurtenis, de komst van Starliner, Boeing CST-100 Starliner. Nou, dat was een heel gedoe om die gelanceerd te krijgen. Regelmatig problemen, hoop uitgestel enzovoort. Maar uiteindelijk is het dan toch een keer gelukt om hem te lanceren op 5 juni en een dag later aankoppelen aan het ISS. Nou, dat viel nog niet mee. Voor de lancering hadden ze al een heliumlek. Maar dat was zo klein dat ze uiteindelijk toch bedacht hebben dat ze daar wel mee konden vliegen. Dat zou wel haalbaar zijn, dus dat durfden ze wel aan. Maar ja, kort na de lancering kwamen er dus nog twee heliumlekken bij. Dat was weer even niet handig. Dus, maar goed, ook die zijn voldoende klein, denken ze dat het toch wel allemaal haalbaar is. Nou, toen kwamen nog allerlei andere kleinere problemen, zoals koeling die niet goed functioneerde. Die was veel te heftig, waardoor het allemaal ijskoud werd in de capsule. De vochtigheidsgraad die was veel te laag. Moesten ze ook weer iets voor verzinnen. Nou, en toen kwam ook nog het probleem, toen ze in de buurt van het ISS kwamen, dat 5 van de standregelmotoren niet werkten. Dat is helemaal niet handig. Uiteindelijk hebben ze door een hoop gedoe 4 van die 5 toch weer aan het werk gekregen. En dat was net voldoende om te zeggen, nou vooruit, dan kunnen we toch wel mee de koppeling aan het ISS uitvoeren. Nou, dan kwamen nog allerlei andere kleine probleempjes, maar dat was minder dramatisch. En uiteindelijk is het dus toch gelukt op de 6e om aan te koppelen aan het ISS. Dus die twee testpiloten, zeg maar, die zitten nu in het ISS een weekje. En dan vertrekken ze weer, komen ze weer naar beneden met de Starliner Calypso. Ja, het is heel moeizaam, veel meer problemen dan je zou verwachten, maar uiteindelijk is het toch, vinden ze een succes. Nou ja, en er zal nog heel wat moeten gebeuren om die echt helemaal betrouwbaar te krijgen, dat is duidelijk. Dus, de lancering was dus op 5 juni om 16:52 onze tijd en de koppeling op de 6e juni om 19:34 na de nodige vertragingen vanwege de motorproblemen en zo. Nou, dan moeten ze vertrekken weer op de 14e juni om 8:45 onze tijd. Tenzij er eerder nog problemen zijn waardoor ze toch maar liever versneld naar beneden komen. Maar dit is in ieder geval het plan voorlopig. Nou, verder dan de eerste ruimtewandeling op 13 juni. Amerikaanse ruimtewandeling vanaf 14 uur. 6,5 uur lang. En dan gaan ze weer allerlei dingen aan de buitenkant van het station doen. Waaronder eindelijk die apparatuur van een zender RFG systeem ophalen. Want dat hebben ze al een paar keer geprobeerd, maar daar kwam er niet van. Maar nu moet het echt gebeuren. En ook gaan ze monsters nemen van de buitenkant van het station. Want dan blijken toch best nog wel wat bacteriën en zo te kunnen leven aan de buitenzijde. En die willen ze dus wat monsters nemen en terugbrengen naar de aarde voor verdere bestudering. Dus dat is ook weer apart. Verder is de baan gisteren nog een beetje verhoogd van het ISS met behulp van de Cygnus module. En er komt nog een keer een baanverhoging op 15 juni, maar dan met een Progress ruimtevaartschip. Verder lanceringen geweest op de 5e, natuurlijk weer eens een Starlink lancering. Op de 5e, een uur later zo'n beetje, een Electron lancering met een wetenschappelijke satelliet, Prefire 2. Op de 5e later weer een, dat was dus die lancering van die Starliner op de 5e. Op de 6e weer een Chinese lancering met een aantal kleinere satellieten voor aardobservatie en voor optische communicatie en dat soort dingen. En dan op de 8e weer nog eens twee Starlink lanceringen. Dus dat gaat maar door. Verder, plannen. Nog een Starlink lancering te verwachten op de 12e en weer eentje op de 14e. En dat zijn zo'n beetje de belangrijkste lanceringen alweer voor volgende week. Daarna komt weer een Astra lancering en zo, maar dat is pas daarna. Even kijken, ja, hebben we eigenlijk de belangrijkste zaken hier al gezien? Ja, dus voorlopig houden we het daar eventjes bij. Voor de zaken van deze week. Ja, behalve dat ook nog Kashiwa, die de CubeSat uit Japan, die heeft nu echt sinds 3 juni een echte amateurmachtiging. Dus nu kan die ook echt als amateursysteem gebruikt worden. En dat gaan ze ook doen. Ze gaan radiocommunicatie tweeweg uitproberen de komende weken. Oh ja, en vorige week was natuurlijk het kamp in Engeland. IMF kamp. En dat is ook een groot succes geworden. Ook voor AMSAT UK die daarbij betrokken was. Enzovoort. Oké, nou dan bedenk ik ineens dat ik nog een van de belangrijkste dingen vergeten ben. Namelijk de Starship lanceringen. Dat was ook even spectaculair. Super Heavy en Starship. Booster 11 en Starship 29. Na een hoop uitstel enzovoort. Uiteindelijk toch gelanceerd geweest. En ja, dat was redelijk succesvolle vlucht eigenlijk. Maar het was dus geen vlucht naar een baan om de aarde, maar alleen maar een grote ballistische boog, zeg maar, hè, van Texas naar de oostelijk deel van de Indische Oceaan. Nou, het doel was om beide dingen naar beneden te laten komen op een gecontroleerde manier en te laten landen. Met de booster is dat eigenlijk opvallend goed gegaan. Die kwam ook keurig terecht op de plaats waar ze hem hebben wilden. Weliswaar niet op de aarde, maar gewoon dus in de Golf van Mexico laten landen. En dat verliep eigenlijk helemaal zoals het moest. Het is zelfs zo goed gegaan dat ze nu al van plan zijn om bij de volgende vlucht die rakettrap alweer te laten landen op het lanceerplatform. Zoals het in de toekomst standaard moet gaan gebeuren. Dus dat belooft wat. Nou, die Starship, dat ging grotendeels ook goed. Alleen het laatste, ja, dat terugkeren in de atmosfeer, dat was toch een beetje heftiger dan ze vermoed hadden. Het normale hitteschild, dat werkte wel goed. Maar daar zitten twee van die vinnen aan de voorkant, hè, van het Starship. Nou, in ieder geval één van de twee. Daar stond de camera opgericht en dan zag je dat het toch niet helemaal goed ging. Die verbrandde toch veel verder dan ze gedacht hadden. De stukken vlogen er vanaf. Een groot deel, nou ja, een flink deel van de van die vin die ging verloren. Maar toch, hij bleef functioneren. Hij bleef ook netjes draaien zoals het moest. En uiteindelijk was daardoor toch mogelijk om de Starship netjes in de goede stand naar beneden te laten komen en te laten landen in de Indische Oceaan. Weliswaar een aantal kilometers verderop dan gedacht, maar toch, het lukte redelijk. Nou weten ze in ieder geval dat ze iets moeten doen aan die vinnen, want dan moet er toch echt meer hitteschildtegeltjes en zo opkomen, want het is toch een beetje heter dan ze verwacht hadden, kennelijk. Dus het was even spectaculair om te zien, maar dat is niet wat je zo in de toekomst wil blijven zien natuurlijk. Dat moet wel wat degelijker worden. Maar voor de rest is eigenlijk alles keurig verlopen volgens plan en ze zijn dol enthousiast natuurlijk. En daarom denken ze de volgende vlucht alweer redelijk snel uit te kunnen voeren. Misschien al in juli, dat zou best eens kunnen. En dan gaan ze veel van die dingen nog eens opnieuw proberen, maar dan met nog iets betere middelen enzovoort. Zodat het nog nauwkeuriger en beter verloopt. En dat ze dus echt serieuzere dingen kunnen gaan doen, zoals ook echt satellieten lanceren met Starship en zo. Meer van die dingen. Dus, spannend. Maar dat zijn dan dus de zaken van deze week.